22 mensen opgepakt voor onder meer openlijke geweldpleging na het kampioenschap van PSV. Agenten wilden een man arresteren die met zwaar vuurwerk had gegooid. Daarop begonnen menigte voorwerpen naar agenten en de mobiele eenheid te gooien. 14 agenten raakten daarbij gewond. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan meer met elkaar samenwerken. Daarover hebben ze een akkoord bereikt. De afspraken gaan onder meer over defensie, veiligheid, visserij en handel. De Britse premier Starmer spreekt van een win-win situatie voor Europa en het Verenigd Koninkrijk. De afspraken zijn 5 jaar na de Brexit gemaakt. In het Britse lagerhuis is nu een ruime meerderheid die pro-EU is onder leiding van premier Starmer. Zowel Starmer als voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat er met die afspraken een nieuwe tijd is aangebroken. In verschillende landen is er discussie over de rol van televoting bij het Eurovisie Songfestival. Aanleiding is de monsterscore van Israël tijdens de finale van het festival zaterdagavond. Het land kreeg 297 punten van de kijkers. Dat is een opvallende score omdat alle landen jury's de Israëlische inzending op de 15e plek hadden gezet. Israël eindigde uiteindelijk als tweede achter Oostenrijk. En onder andere de Spaanse publieke omroep wil nu dat er een onderzoek komt naar het meestemmende publiek. Ook de VRT wil volledige transparantie over de stemmen uit zorgen over manipulatie. Schaatser Irene Schouten stopt met het opzetten van een eigen marathonploeg. Op Instagram schrijft de drievoudige Olympisch schaatskampioene dat ze dat heeft besloten in verband met de gezondheid van haar zoontje. Ze zegt dat dat nu al haar aandacht vraagt en dat ze zich niet meer 100% kan inzetten en daarom stopt met het project. Schouten stapte dit voorjaar uit het schaatsteam Albert Heijn Zaanlander om een eigen team op te zetten. Beide partijen stonden toen al een tijdje tegenover elkaar vanwege een verschil van inzicht over het contract van Schouten. Het weer volop zon, hier en daar wat wolken. Ongeveer 21 graden. Aan de kust is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon en het wordt dan ook wat warmer. Maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Stamtafel Actueel.
Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.
Ook dit is Radio Texel.
Mijn naam is Albert Huisman en doe dit jaar mee aan de Altu 6. 1 op de 2 Texelaars krijgt in zijn leven te maken met kanker. En als een geliefde, familielid of vriend ermee te maken krijgt, heeft dat een enorme impact. Iets wat zo ver weg lijkt, is gewoon heel dichtbij. En veel Texelaars hebben hun eigen verhaal over de strijd tegen kanker met mij gedeeld. Daarom ga ik de Altu 6 uitdaging aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Wil jij me helpen? Kijk op www.radiotessel.nl. Lees mijn verhaal en doneer. Want met jouw duwtje in de rug verzetten we bergen tegen kanker.
blind eyes.
De Stamtafel.
Goedemiddag luisteraars, maandag 19 mei 2025 en u luistert naar de Stamtafel Actueel. Het is vanmiddag een beetje druk in de studio. We hebben als speciale gast Hendrien Landweer, uiteraard Albert Huisman. En we hebben vandaag ook Peter van Struis, ex-medewerker van Radio Texel en de ziekenomroep. En de pasgerichte op Radio Texel, zei ik dus. En hij is nog uit de tijd dat we gewoon met DJ's met de draaitafel werkten en in de Molenstraat zaten. Peter, van harte welkom en ik hoop dat je nu de komende 20 jaar bij ons blijft. Zoals ik al zei, in de studio Hendrien Landweer en Albert Huisman. Achter de knoppen Frank Scherphuis en ik ben Aad Vergils. Buiten is het waanzinnig mooi weer en 25 graden met natuurlijk wind. Wind, wind. Altijd wind op Texel. Albert, voordat ik het vergeet. Vorige keer ben ik het vergeten. Nu ga ik het aan het begin van de uitzending vragen. Wat is de financiële stand van zaken met betrekking tot de sponsoractie?
Okay.
Of niet op de euro nauwkeurig, maar...
Nou, ik heb toevallig net gekeken, dus ik kan het wel redelijk nauwkeurig melden. Het geweldige bedrag staat inmiddels op 21.719 euro. En ik ben echt flabbergasted daarover.
Okay. Met nog 17 dagen te gaan, moeten we de 30.000 wel halen, toch? Of niet?
Dat vind ik wel een uitdaging. Ik help het je hopen.
Nou, ja. wij gaan jou helpen daarbij.
En ik hoef jou niet vaak te corrigeren, Aad. Maar naast mij zit Hendrien Landenweer.
Ja.
Dus dat is de goede naam.
Landenweer.
Landenweer, ja.
Oké. Okay. Nou heb ik dat fout opgeschreven. En als ik het fout opschrijf, lees ik het ook verkeerd voor.
Ja, precies.
Hendrien, nou we het toch over jou hebben. Vertel eens even wat over jezelf.
Ik ben Hendrien Landenweer. Ik woon sinds 2003 op het eiland. Ik ben hier beeldhouwer. En in het zomerseizoen heb ik een bijbaantje sinds 2019 op de Vriendschap. Als matroos en koffiejuffrouw en zeehondenpraatjes mevrouw en pleisterplak mevrouw en waddengids. En daar vermaak ik mij mee.
Kijk, nou weet ik ook waar ik je van ken.
Dat kan zomaar.
Ja, van de Vriendschap natuurlijk. Ik heb drie topics heb ik opgesteld. Het ontstaan van de sponsoractie binnen de Alpe d'Huez. Organisatie van de kaasceremonie als je 's nachts duizenden kaasjes moet neerzetten. En als laatste, maar niet in deze volgorde, je persoonlijke motivatie en ervaringen. Nou had ik dat natuurlijk allemaal van tevoren voorbereid. Waarbij ik natuurlijk niet genoeg gevraagd heb. Ik dacht dat Hendrien, de organisator, de initiator en... De goeroe achter deze actie was. Maar ik hoor net dat het even wat anders is. Dus als sommige vragen er wat moeizaam uitkomen, dan is het dat ik ze ter plekke zit te veranderen.
Nou ja, als ik sommige antwoorden niet op jouw vragen geef, maar andere antwoorden, dan komt dat daardoor.
Als het maar wel de waarheid is.
En we vergeven het onszelf maar.
Ja, akkoord. Dat doe ik met je mee. Hendrien, kun je ons meenemen naar het moment waarop je voor de eerst aan deze sponsoractie binnen Alpe d'Huez deelnam?
Ik heb net begrepen dat je uitgaat van het feit dat je bedenkt dat ik die hele kaarsenactie heb bedacht. Maar dat is helemaal niet zo. De kaarsenactie is bedacht door de organisatie zelf, al in een vrij vroeg stadium. Ik ben werkzaam voor het kaarsenteam als vaste vrijwilliger. En help in die functie als vaste vrijwilliger mee om het plaatsen en het bestikkeren en de bevoorrading en de van alles en nog wat rondom kaarsen mee te vormgeven. Maar ik ben helaas niet, of gelukkig maar niet, het zou echt te veel eer zijn, niet te bedenken van de hele kaarsenactie.
Ja, maar dat geeft niet. Vrijwilliger zijn is ook mooi. Je kwam net binnen en toen dacht ik, wat heeft ze in haar hand? En toen herkende ik de kaarsjes die wij ook op kerstavond op de begraafplaats neerzetten bij de graven van de lui die gestorven zijn in de oorlog. En ik heb altijd gedacht dat het gewoon echte kaarsjes waren. Dat je gewoon met een lucifertje die dingen aan ging steken. Maar beschrijf de kaarsjes eens even.
De kaarsen zien er inderdaad uit als gewone nagedachteniskaarsen. Die worden overigens al jarenlang geleverd door onze vaste sponsor, De firma Bolsius. Wij hoeven die niet te betalen. En de opbrengst ervan gaat dus 100% naar Alpe d'Huez. Maar ze zien eruit als gewone nagedachteniskaarsjes, plastic. Er zit een metalen hoedje op. En het brandt een hele tijd. En dat is ook wel nodig, want als wij 10.000 kaarsen, want daarover praten we vorig jaar en dit jaar weer, als we die aan moeten steken, dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat voordat je klaar bent, de Alpe d'Huez al afgelopen is. Of voordat je klaar bent, alles al uitgewaaid is. Of dat soort dingen.
Maar het zijn wel kaarsjes die branden, of niet?
Ja, ze branden allemaal. Ja.
Ja, okay. Ja.
En ook op Alpe d'Huez, dat is natuurlijk een berg. En daar is ook nog wel eens wat wind.
Ja, ja, ja.
En er zijn jaren dat we echt veel moeite hebben om alle kaarsjes brandend te krijgen. Want dan waait het toch weer uit.
Nou, nu we het toch over de kaars hebben, maak er maar gelijk even reclame over. Hoe komen de mensen aan zo'n kaarsje? Wat kost het en bij wie moeten ze wezen?
Nou, op de Alpen is het als volgt geregeld. Je mag er alleen kaarsen branden die door het kaarsenteam zijn neergezet. Omdat het in overleg met de gemeentes, er zijn 3 gemeentes bij betrokken in Frankrijk. De verzekering daarvoor, het beperken van het brandrisico. Die worden door het team kaarsen neergezet op de berg. De avond ervoor om 6 uur begint dat. En dat gaat door tot 12:30 1 's nachts voordat alles staat. En brand, daar hebben we een hoop vrijwilligers bij. Je brandt er alleen de kaarsen van Bolsius op. Om die kaars te kunnen branden koop je een etiket. Etiket kost minstens 6 euro. Al het meerdere gaat naar Alpe d'Huez rechtstreeks. En op dat etiket kun je schrijven voor wie of waarom jij een kaars brandt. Kan voor jezelf zijn, kan voor je moeder zijn. Kan een nagedachtenis zijn, het kan een herinnering zijn. En het kan ook een kaars zijn voor kracht en hoop en troost en steun. En ja,
alles wat je...
altijd een emotioneel gedoe om die kaarsen te beschrijven. Je merkte dat net zelf al een beetje.
Ja, ja, ik denk ik koop er even 2, schrijf ik even wat op zo'n dingetje. Maar ik ben pas bij 1, de tweede moet ik nog doen. Maar dat geeft niet.
Ja.
Oké. Okay.
Nou, en als ik nog even mag aanvullen, want...
dat mag.
Gelukkig maar. Want iedereen luistert er nu toch mee. Degene die geïnteresseerd zijn, kunnen zich gewoon bij Hendrien melden.
Ja.
Of bij mij.
Ja.
En dan regelen we dat graag.
Ja, ik heb er nog een paar hier op Texel, dus dan kun je hem zelf invullen. Albert heeft er ook nog een aantal op Texel, dan kun je hem zelf invullen. En dan zorgen wij dat hij naar Frankrijk gaat en ter plaatse op de kaarsen terechtkomt en in de bocht terechtkomt die jij wilt als je met een speciaal nummer een binding hebt of iets anders. Je kent de berg en je weet dat bocht, weet ik veel, jouw allermooiste bocht is. Dan kunnen we daarvoor zorgen. En we kunnen hem ook daar laten branden.
We kunnen natuurlijk ook gewoon een inzamelactie houden dat ze briefjes bij ons brengen met tekst en 6 euro. En dan steken we dat daar op de berg aan.
Ik zou dat heel mooi vinden, want ik heb een voorbeeld gezien van een bepaalde gemeente. Waar een aantal jaar geleden enorm veel kaarsen besteld zijn. Dus ik juich het toe.
Ja.
Ik zal de burgemeester dus even over aanspreken.
Ik vind het een goed plan. We hebben vorig jaar al onze kaarsen opgemaakt. We hadden voor 3 jaar een beperkt aantal kaarsen. Ik weet uit mijn hoofd niet meer precies hoeveel. Ik geloof 20.000. En vorig jaar hebben er 10.000 op de berg gestaan. En dat jaar daarvoor 9.200. Dat betekende dat nu afgelopen editie al onze kaarsen op waren. Terwijl we er nog een jaar mee hadden moeten doen. En gelukkig heeft Bolsius nog een keer gezegd, oké, jullie krijgen weer per jaar 10.000 kaarsen. Maar stel je voor, dat moet allemaal naar Frankrijk. En stel je voor, het moet allemaal uit de pallets, uit de dozen, et cetera. Het
is een hele logistiek. Daar had ik nog een paar vragen over, dus rustig.
Kom maar door met je vragen.
Maar ik heb eerst een andere vraag, hè? Wat vinden die Fransen daar nou eigenlijk van? 10.000 kaarsjes langs hun berg omhoog. Want Alpe d'Huez is al een beetje een Hollandse berg natuurlijk uit wielrennen. Maar wat vinden die? Weet je wat ze ervan vinden of heb je daar geen idee?
Ja, nee, ik loop lang genoeg mee. Ik loop sinds 2012 mee. En ik heb een goed idee wat de Fransen überhaupt van kanker vinden en wat ze van de kaarsen vinden. Die vinden die kaarsen heel bijzonder, omdat elke kaars die daar staat een verhaal is. Een emotioneel verhaal. En inmiddels merken wij, toen we daar kwamen in 2006... daar was ik niet zelf bij, maar vanaf 2012 ben ik er zelf bij... en merk je dat de houding van Fransen ten opzichte van kanker heel erg veranderd is. Voorheen hoorde je daar dat je kanker had. De gordijnen gingen dicht, je ontving niemand meer. En je was al bezig dood te gaan, terwijl dat nog helemaal niet aan de hand was. En nu merken we dat mensen in de drie dorpen waar wij zijn, Le Bourg-d'Oisans, in Uez, in Alpe d'Huez, dat die attitude heel erg verandert. En mensen elkaar veel meer kunnen steunen, erover kunnen praten, kunnen meeleven met elkaar. En langzamerhand merken we ook dat de hele regio, tot aan Grenoble, het is Isère, de regio, het departement, ook dat oppakt, krantenartikelen schrijft over de strijd tegen kanker, wat wij daar op die berg komen doen. En ja, dat maakt toch in een grotere olievlek het hebben van kanker, hoe ellendig het ook is, maar wel behoorlijk bespreekbaar.
Ja. Dan ga ik toch even verder, hè, want je ziet heel mooi te vertellen tegen me. Had ik overigens wel een beetje op gerekend, om eerlijk te zijn. Maar wat inspireerde je om juist aan die kaarsenactie mee te doen en niet wat anders?
Wat me inspireerde is dat ik dat eerst een jaar op proef heb gedaan, om te kijken of het wel bij me paste. Ik vind het heel mooi werk, omdat het echt emotioneel belastend is voor de vrijwilligers. Voor het team van vaste vrijwilligers is het in die zin belastend. Dus, je moet je voorstellen, 10.000 kaarsen komen daar. Nou, die kan ik niet op mijn nek nemen. Er moeten etiketten geschreven worden. Dus eigenlijk valt ons team in twee delen uiteen. Een logistiek deel, die altijd met die dozen aan het slepen zijn. Kaarsen in de dozen, uit de dozen, in de kratten bij de bochten. Terug in de dozen, in de kratten, in de dozen naar de bochten. Bij de bochten, uit de dozen, in de trays, et cetera. Dat is een hele logistieke poot. Ik zit bij de sociaal-emotionele poot. En die zorgen ervoor dat mensen begeleid worden bij het schrijven van hun kaarsen. En dat kan heel bazaal zijn van hier is de kaars en daar is je etiket en daar kun je zitten en schrijven. Maar je wordt ook geacht in dat sociaal-emotionele team om op te letten of mensen niet enorm in de tranen raken. Dat kan natuurlijk. Jij ervoer net die confrontatie. Nou, jij blijft in controle. Maar voor sommige mensen is het zo hard om op te schrijven, lieve papa. En dan zie je die hoofden al naar beneden gaan. Dan weet je al, dan moet ik even een extra oogje ophouden. Wat gebeurt daar? Gaat dat goed? Zijn er mensen omheen? Wat is de afstand die ik moet houden? Wil iemand dat je nadert? Of wil iemand dat je juist alleen maar in de buurt bent? Moet je met een zakdoekje, een tissueetje en een glaasje water lopen? Dus het zijn twee pootjes. En dat sociaal-emotionele deel, daar, dat ligt me goed.
Ja, nou, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ja, daar wou ik het even behouden. We gaan luisteren naar wat Frank bedacht heeft voor ons.
De Stamtafel.
Als bovenop de berg dat ik begreep. En besloten nooit meer te vergeten. Was bovenop de berg dat ik begreep, wat ik allang had moeten weten. Diep onder mij het zachte groene dal. Wit boven mij de wolken in het blauw. Was bovenop de berg dat ik waar ik nooit meer vergeten wou. Geen stem, geen vuur vanuit een struik. Gewoon de vage bergen in de mist. Het was bovenop de berg dat ik begreep. Dat ik dit al langer wist. Altijd, altijd. Altijd. Geen donderslag bij heldere hemel. De bleke sikkel van de maan. Het was bovenop
dat ik begreep. Ik kan ook zonder angst bestaan.
U luisterde naar Bram Vermeulen met de song Boven op de Berg. We gaan verder met interview met Hendrien Landeweer en Albert Huisman. Albert, even tussendoor. Nog 17 dagen te gaan. Hoe voel je je?
Nou, eigenlijk op het best. Ik ben er wel klaar voor.
Ja?
Het wordt echt tijd om te gaan.
Ja, maar dan moet je nog even geduld hebben.
Ja, dat begrijp ik. Nou, okay. Maar ik tel wel af.
Oké. Hendrien.
Aad.
Kun je beschrijven wat er in de nacht voor de koersdag, hè, voor de dag dat het gaat gebeuren, gebeurt? Hoe plaatsen jullie de kaarsen en steken jullie ze aan in het donker? Ja, moet je zeggen, het is altijd 's nachts als het donker is. Maar ik bedoel, is het met een lucifertje, aanstekertje, speciale, nou ja.
Ja, in de eerste plaats worden ze op de berg geplaatst. En dat begint van bovenaf en ook van beneden af, met grote teams vrijwilligers. En die teams vrijwilligers zijn meestal geen vaste vrijwilligers. Meestal zijn het vrijwilligers die geworven zijn onder de deelnemers en die zich kunnen aanmelden voor allerlei vrijwilligerstaken. Broodjes smeren, vlaggen vasthouden, weet ik veel. Waaronder ook het plaatsen van de kaarsen en ook het opruimen van de kaarsen. Die beginnen rond een uur of zes. Van boven en van beneden af met een busje met eigen auto's. Dozen vol, trays vol, plantentrays vol. Die speciaal zijn uitgezocht op het stevig staan van de kaarsen in de trays, zodat ze niet omvallen. Dan moeten ze worden aangestoken. Ja, en dat gebeurt gewoon met een aansteker, een gasaansteker. Met een verlenging, dus je pakt de kaars op en je keert, je haalt het dekseltje eraf, je houdt hem schuin en je steekt het kaarsje aan.
Huh. Ja, maar
wat
ding,
kan ik erover vertellen?
Zo'n ding met zo'n slurfie?
Ja, even wat langer.
Ik steek ze altijd de begraafplaats aan en dan is het altijd stoeien met zo'n ding.
Ja, maar goed, wat ik al zei, als het waait, is het een heel gevecht. Want je hebt amper een hele tree aan of de volgende tree is weer uitgewaaid.
Oké.
En dan die trays, die worden ook geplaatst in allerlei figuren. Dat is ook wel mooi om te vertellen. In bocht 7 staat meestal een enorme hoeveelheid kaarsen. En die staan bijvoorbeeld in de figuur van een raad eens wat een fiets. Of raad eens wat het Alp logo. Maar in andere bochten staat er bijvoorbeeld een heel anker uitgevoerd. Of een heel hart in kaarsen. En als je dan 's ochtends om 3 uur de berg afrijdt, in bergtaal heet ik slaap boven in Alpen-d'Huez, en je gaat dan naar beneden voor je werk, dan weet je niet wat je meemaakt als al die kaarsen branden. En als je dan bedenkt dat achter elk lampje een hoop of een verdriet of een zit. Dat hakt er behoorlijk in.
Dat is emotioneel. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ook als ik het gewend ben en ook als ik het voor de 10e keer doe, hakt het toch enorm in.
Ja.
En van de andere kant af, die deelnemers die starten om 4:30 in het dorp, en die lopen letterlijk naar het licht. Je ziet het lichter worden. En overal die lampjes op de berg. Ja. Dat is echt behoorlijk indrukwekkend.
Nou, zoals je misschien wel weet, ga ik dat ook persoonlijk bekijken dit jaar.
Ja, dat vind ik echt super gaaf van je.
Ja, ja. Ja,
heel goed.
Hoe werken jullie in het holst van de nacht op een bochtige bergweg? En hoe zorgen jullie dat er alles veilig verloopt en dat jullie aan de brandveiligheidseisen voldoen?
Nou, die brandveiligheidseisen is inderdaad een ding. Vandaar die plantentrays waar ze in staan. Je eigen veiligheid is natuurlijk om te beginnen het allerbelangrijkst. De kaarsen staan om te beginnen in de binnenbochten. Dus daar is de snelheid het laagst en de kans op crashes in principe het kleinst. Je hebt natuurlijk allemaal een veiligheidsvest aan. Je zorgt dat je een goede verlichting hebt, ondanks het veiligheidsvest. Maar omdat we al om 6 uur beginnen, je werkt eigenlijk toch nog wel gewoon bij daglicht. Maar het kan ook wel eens lelijk regenen. En dan is het ook weer een uitdaging.
Maar is er veel verkeer op de Alp, 's avonds en 's nachts?
Er is razend veel verkeer op de Alp. Van boven naar beneden en terug. En dat heeft er ook mee te maken dat op de avond voor de koersdag, de woensdagavond, dan is er nog een speciale bezinningsavond. Dat is boven in wat nu heet Agor Alp. En wat tot vorig jaar Palais de Spoor heette, een enorm multifunctioneel centrum in Alpe d'Huez. En daar willen allerlei mensen heen, of daar willen allerlei mensen weer van terug naar beneden. Of waar ze dan ook slapen rondom Alpe d'Huez.
Ja. Kun je er ook met de kabelbaan naartoe, of moet je per se lopen, fietsen of met de auto?
Het is in dat gebied, in de Alpe d'Huez, is het dan echt wel laagseizoen. Dat betekent dat alle kabelbanen, et cetera, gesloten zijn. Dat betekent dat wij voor de kaarsen alle vervoer met eigen auto's doen. Op de koersdag zelf, dan draaien wel de kabelbanen speciaal voor ons. En dan komen ook alle opbrengsten van de kabelbanen voor rekening. Ten goede van Alpe d'Huez, zo moet ik het zeggen. Want dan hebben de Fransen daar ook weer vrijwilligers staan die de kabelbanen bedienen, gaande houden, bemannen, kortom. Indrukwekkend.
Is de ceremonie in de loop der jaren veranderd of gegroeid? En hoe ga je om met het feit dat steeds meer kaarsen een persoonlijke boodschap hebben?
Het feit dat de kaarsen een persoonlijke boodschap hebben is door ons opgelost door mensen de gelegenheid te geven de kaars terug te krijgen. Dan moet je hem wel zelf afhalen. Vrijdagochtend in Le Bourg d'Oisans, dat is onderaan de berg. Je krijgt bij je kaars een nummer. En met dat nummer, al die kaarsen weer worden op nummers gezet door vrijwilligers en vaste vrijwilligers. En dan kun je vanaf 10 uur je kaars eventueel ophalen. Wat niet betekent dat je hem altijd terug kunt vinden, want sommige kaarsen vliegen in de fik. Andere kaarsen worden verkeerd meegenomen. We begeleiden dat wel, dus we zorgen dat de kans op verkeerd meegenomen ontzettend klein is, maar het gebeurt een enkel keertje. En soms is je kaars onvindbaar. Maar laat even helder zijn, we hadden vorig jaar bijna 4000 kaarsen die teruggevraagd werden. Ja, daar gaat natuurlijk 5% misschien. Ik denk dat er 60, 70 kaarsen niet helemaal in orde meer waren.
Oké. Maar wordt het al vanaf vanaf het begin al zo georganiseerd? Dat kratje 1 tot en met 100, kratje 2 tot en met 100 tot en met 200. En dat je zo omhoog gaat de berg op. Want anders wordt het natuurlijk een mega uitzoekerij van al die nummertjes.
Nou, het is inderdaad een mega uitzoekerij. En de mega uitzoekerij is nog erger. Want anders zou je de mensen beperken in hun keuze voor de bochten. En daar hebben ze vaak een hele persoonlijke reden voor. Dus dat is niet zo. Je krijgt er een stickertje opgeplakt. Op deze kaars die ik mee heb genomen hier zit een groen stickertje met een nummer. Nou, dat is nummer 3554 geweest van vorig jaar. Die kaars kun je toch in elke bocht laten branden. Althans in een. In de bocht van je keuze laten branden. En die worden wel gesorteerd per doos op moeten terug of moeten niet terug. En dan worden ze per tray ingezet als moeten terug of moeten niet terug.
En als je geen bochtkeuze maakt, dan doet de leiding gewoon waar ze zin hebben.
Als je geen bochtkeuze maakt, komt alles in bocht 7 te staan.
Oké. Okay.
Ja, daar is ruimte voor dan.
En waarom?
Omdat daar heel veel ruimte is. Daar heb je voldoende gras. Er is ook een bocht, bocht 16. Daar kun je niks zetten in de binnenbocht, want er staat een grote muur. Een hele hoge grote muur om de berg tegen te houden. En daar kun je dus niks plaatsen.
Oké. Okay. Nou, toch wel weer allerlei dingen die ik helemaal niet wist. Maar we gaan verder. Had je ooit verwacht dat deze kaarsen als je zo'n belangrijk onderdeel van de Alpe d'Huez zou worden?
Ik denk dat binnen Team Kaarsen dat niemand heeft verwacht. Nee, dit is echt de laatste 3 jaar, met name na corona. Toen is het vanaf dat moment echt gierend uit de hand gelopen wat aantallen betreft.
Goeie zaak, toch?
Ja, want dat levert een heel mooi bedrag op voor Alpe d'Huez. Ja.
Ik heb vorige keer met mevrouw, ik ben even de naam kwijt, uit Amsterdam.
Jerina.
Jerina. Die gaf ook al zoiets aan. Dat is, muziek.
Ook dit is Radio Texel.
Strekt zijn armen uit. Vriend of vijand, wat zal het zijn? Je voelt de twijfel die naar binnen sluit. Ga ik dit halen, angst voor de pijn? Kom op, kies voor het leven. Kom op, kies.
luisteraars. Daar zijn we weer met de Stamtafel Actueel. En u luistert naar Kom op en geef niet op van Maarten Peters. En we hadden net iemand in de studio die zat gewoon uit volle borst mee te zingen. Nou, ik niet, want ik kan het liedje helemaal niet. Frank ook niet. Maar wij leren het nog wel, hè, voor de Alpe d'Huez.
Ja, jullie wel.
Ja. Ken jij het, Albert?
Ja, je ontkomt er niet aan. Ik ben bij drie bijeenkomsten geweest. En dat nummer, dat staat gewoon daar op één punt.
Heel goed, heel goed. Nou, wij downloaden het wel en er zal vast wel een stukje tekst bij zitten.
Wat je net hoorde was al gewoon in onze database, uiteraard.
Ja, 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 maar ik moet ook de tekst hebben.
Er is een video van met de tekst terwijl die komt.
Oké.
YouTube.
We gaan het zien. Albert, je wilde nog een dienstmededeling doen over donderdagavond, begrijp ik?
Ja, dat klopt, want ik denk, ik ben hier nu toch, dus dan maak ik daar graag gebruik van. Tessels Welzijn die organiseert donderdagavond een avond en die heet Bergen Verzetten. En dat is donderdag 22 mei en daar ben ik zelf bij aanwezig. Ik zal daar wat vertellen over de Alpe d'Huez. Maar ik ben vooral heel erg blij met de andere spreekster die er is en dat is Josje Hamel. En Josje die heeft zelf diagnose kanker gehad en richtte vervolgens het zogenaamde Hamelhuis op. En dat is een plek waar mensen met kanker even op adem kunnen komen. Nou, zij gaat wat vertellen over haar ervaring, maar ook over hoe ze het Hamelhuis heeft opgericht en welke steun dat kan bieden in lastige tijden. En ik hoop een heel klein beetje dat het initiatief ook leidt tot een Hamelhuis op Texel. Nou, voor degenen die daar willen komen, is iedereen van harte welkom. Thee en koffie wordt geregeld. Het is donderdag 22 mei in het schietsportcentrum Odysseus hier in Den Burg. De inloop is 7 uur en de start om 19:30. Toegang gratis, koffie, thee staat klaar.
Even voor de overkant dus die luisteren en ook willen komen. Schietsportcentrum Odysseus ligt aan de Emmalaan 15. Tegenover de VVV.
En op Alberts uitnodiging zal ik daar ook zijn.
Goed zo.
Heel goed. Nou, misschien kom ik ook wel even kijken met Radio Texel. We gaan even verder. Kun je omschrijven wat er door je heen gaat als je tijdens de kaarsceremonie op het moment dat de berg in het donker is vol lichtjes staat?
Ja, ik heb dat eigenlijk net al een beetje verteld. Het is gewoon, ja, het komt gewoon hard binnen als je beseft dat elke kaars een verhaal is. Maar dat mijn eigen verhaal daar ook tussen staat. Ja, dan is mijn verhaal ook maar een van de 10.000. Dat is wat je dan heel goed beseft, dat je er niet alleen in staat. En dat er altijd hoop is. Lichtje is natuurlijk ook een teken van hoop. Ja.
Maar ik bedoel, wat wij zoeken altijd mensen achter iets, hè? Dus daar zijn we nu ook mee bezig. Ik bedoel, word je er stil van? Voor je broek in je keel, tranen in je ogen.
Ja, wisselend. Kan allemaal gebeuren. Je kan ook heel blij worden van dankbaarheid dat die of die er nog wel is. Het is een rollercoaster van emoties. Toch maar wel.
Ja, nou, je zegt het codewoord, zeg je al van tevoren de vraag. En hoe ga je om met die emoties?
Ja, dat is natuurlijk voor mijn werk bij Team Kaarsen ook. Als het mij niet meer zou raken, dan moet ik wat anders gaan doen. Mensen kunnen je de meest ongelooflijke verhalen vertellen over hoe hele families getroffen worden. En dat raakt mij. Dat blijft mij ontroeren. Dat blijft me roeren. Dat blijft me bezighouden. Maar ik sta er wel zo in dat ik dat niet 's avonds mee naar bed neem en er niet van kan slapen. Maar het zijn wel verhalen die me gedurende de jaren bijblijven. En waarvan ik denk, alle hemd, dit is echt verschrikkelijk. Ik blijf me met liefde en plezier en overtuiging inzetten voor Alpe d'Huez.
Ja, ja, dat kan ik wel zeggen. Ik ken dat gevoel, maar ik ken dat gevoel. Wat heeft het voor jou persoonlijk betekend om jarenlang zo voor deze kaarsactie in te zetten? En heeft het je bijvoorbeeld een nieuwe inzichten, vriendschappen en of andere, of een ander perspectief gegeven? Nou, dat zijn drie vragen in één zin, hè? Dat heb je zeker wel door.
Nou, hou me er maar aan als ik er eentje vergeet. Wat heeft het me opgeleverd? Het kost me veel, het kost me energie. Het kost me geld om iedere keer weer naar die deelnemersdagen toe te gaan. Vanaf Texel in het hele land. Dan moet je denken aan Arnhem en Gorinchem en Nijkerk. Dat zijn op het ogenblik onze vaste locaties waar we deelnemersdagen hebben. Daar word ik als vaste vrijwilliger geacht om voorlichting te geven over hoe gaat dat met een kaars en wat als ik er een wil kopen. En die hele partij vragen. Wat het me oplevert is een ongelooflijke voldoening en een ongelooflijk gevoel van, nou ja, hoe klein mijn bijdrage ook is, al verkoop ik jou maar voor €12 twee kaarsenetiketten, dan denk ik, ja, het is net als die Belgische mop, meneer, wat kost een druppel benzine? Nee, dat kost niks, nou spetter hem dan maar vol. Ja. Dat is wat ik bij Alpe d'Huez denk, laten we met z'n allen maar flink vol spetteren.
Ja.
En ook dit jaar lukt dat volspetteren weer heel erg. We zitten op dit moment op een bedrag totaal van 13,5 miljoen euro. En dat hebben we toch met z'n allen volgespetterd. Albert met zijn kleine acties, ik met mijn kleine acties. Albert met een belachelijk groot resultaat, oké. Maar zelfs mijn actie levert al €1500 op. Plus. Dus dat zijn toch dingen dat ik denk, ja, dat gevoel geeft het me wel. Dat je daaraan bijdraagt dat de behandelingen en de diagnoses en de opties voor als je getroffen wordt door kanker, dat die veel beter zijn. Nou, daar help ik heel graag aan. De derde vraag was, wat levert het me nog meer op? Een van de slogans bij Alpe d'Huez is, vreemden worden vrienden. En ik kan je zeggen, zo gaat dat bij Alpe d'Huez ook. Ik heb een heel aantal ongelooflijk lieve, sterke mensen om me heen bij Alpe d'Huez, die echt met elkaar begaan zijn en betrokken zijn. Altijd een feestje om elkaar weer te zien. En natuurlijk niet met iedereen, ik ga dat niet romantiseren. Aan de andere kant heb ik ook al een aantal goede vrienden, vriendinnen los moeten laten aan kanker. En dat komt ook wel hard binnen.
Ja.
Opgeven is geen optie. Dat staat bij Alpe d'Huez in het vaandel. En soms heb je geen betere keus dan loslaten.
Ja, wat dat betreft is het leven soms hard. Dan kan je niet anders dan accepteren. Muziek.
Is gebogen, dansende pedalen. Mijn benen staan in brand, maar de eindstreep komt in zicht. Het zweet in mijn ogen vermengt zich met mijn tranen. Twijfel en glimlach versmelten op mijn gezicht. In mij. Wat gebeurt, gebeurt, geef niet op. Onzichtbaar duwende handen laten het vuur ontbranden. Daar is de toren. Dichter bij de hemel kom ik niet. Mijn armen gaan omhoog. Ik weet dat jij me ziet. Ik kijk om me heen, al die liefde die ik zie. Dichter bij de hemel, dichter bij de hemel, dichter bij de hemel, kom ik niet. 21 bochten, het kaarslicht zoveel namen, ontelbare verhalen. Eén doel, één strijd. Vreemden worden vrienden. Vrienden voor het leven, voor altijd. Dichter bij de hemel kom ik niet. Mijn armen gaan omhoog. Ik weet. weet dat jij me ziet. Ik kijk om me heen, al die liefde die ik zie. Dichter bij de hemel, dichter bij de hemel, dichter bij de hemel kom ik niet. Op het dak van de wereld raak ik de sterren aan. Voel ik de kracht van het leven. We gaan die berg verslaan. We hebben elkaar beloofd. Mijn armen gaan omhoog. Na, na, na.
Luisteraars, laatste deel van Stamtafel Actueel. Het ging weer fout, hè, maar dat heb je met live uitzendingen. Dan begint ik wel sneller te praten dan de DJ zijn muziek afgelopen is. Maar dat geeft niet. Albert, we hadden het net over 30.000 euro. Hè? En ik zat even stiekem mee te luisteren. Wat heb je allemaal nog in de pijplijn zitten?
Oeh. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, maar ik loop heel langzaam aan, een beetje tegen het einde van mijn acties. Want ja, ik moet me nu letterlijk gaan inpakken en de spulletjes bij elkaar gaan verzamelen voor die reis die ik ga maken. Want ik vertrek namelijk op Hemelvaartsdag al, dus dat is niet zo ver meer weg. De actie die nog loopt, maar ik zeg er meteen bij, dat gaat niet op mijn actiepagina komen. Je weet dat mijn nichtje ook meeloopt. Dat is de dochter van mijn zus. En we zijn samen verleden week naar de Rietveldschool in Bad Oevedorp geweest. Daar was mijn zus bekend als versier oma Ellie. En daar hebben 650 leerlingen de hele dag een sponsorloop gelopen. En ik ben daar naartoe getogen vanaf Texel. Ik heb een grote, mijn hele auto volgeladen met de lekkerste mandarijnen die je maar bedenken kunt. We hebben daar een praatje gemaakt samen met mijn nichtje in al die klassen. Dat was echt heel gaaf, want wij waren niet meer anoniem op het schoolplein. En ik zag er eerst een beetje tegenop, maar we hebben zo een toffe dag gehad, met zoveel lol. En ergens volgende week, dan krijgen we een cheque uitgereikt. Maar die gaat niet bij mij op de actiepagina komen, maar wel bij mijn nichtje. En ik verwacht daar een heleboel van, gewoon door de reacties die ik heb gekregen.
Oké, dus die mag ik niet bij de 30.000 optellen?
Nee, dus dat bedrag dat blijft daar nog een beetje openstaan op mijn actiepagina. Maar ik ben al heel dik tevreden, maar als het erbij komt is het alleen maar mooi, want het is voor het goede doel.
Nou, dan toch maar even oproep aan de luisteraars. Luisteraars, gaan naar de pagina van radiotessel.nl. Daar staat precies hoe je kunt sponsoren. En wij weten gewoon dat Tesla's hun hart op de goede plaats hebben zitten. En wat we al eerder afgesproken hebben, ook binnen het bestuur, is dat heeft dit wat met Radio Texel te maken? Ze nou hebben ook gezegd, iedere Texelaar heeft met kanker te maken. Of zelf, of van iemand anders. Ze kennen elkaar. En we kunnen natuurlijk ook altijd 6 euro op de rekening van de bankrekening storten van Radio Texel, met de tekst erbij. En dan zorgen wij dat het bij hen erin komt. En dat zo bij de, zeg maar, sponsorgelden wordt opgeteld. Iedere cent die we uitgeven, iedere cent die we binnenkrijgen, wordt uitgegeven aan de Alpdues. Laat ik het goed zeggen.
En dan kan ik er persoonlijk voor zorgen dat jullie teksten... probeer het wel een beetje te beperken, want een verhaal kan niet op een etiket. Maar jullie teksten schrijf ik met de hand, neem ik mee naar Frankrijk. Ik heb er hier nog een paar liggen, maar gelukkig zit ik bij het kaarsenteam... en heb ik redelijk onbeperkt toegang tot de etiketten... en kan ik ervoor zorgen dat als jullie dat voor... nou, laten we zeggen...
Hemelvaartdag.
Zondag 2 juni op de rekening hebt staan... dan zorg ik ervoor dat daar etiketten voor komen voor jullie.
Okay,
die gaan voor jullie op de kaars. Die kaars gaat voor jullie op de berg branden.
Dat gaan we bijhouden. Want ook op de hele tijd zitten we op de Alpe d'Huez, zijn wij er ook al. Kunnen we het ook bekijken wat er allemaal gebeurt. Dan had ik net nog even een vraag over het reizen zo, hè. Ga je met meerdere lui naar Alpe d'Huez of zit je alleen in de auto en of met de trein of met de vliegtuig? Hoe doe je dat?
Ik deed dat eerdere jaren met mijn man. En die is januari vorig jaar overleden. Toen ben ik vorig jaar gegaan op verzoek van hem. Overleed overigens niet aan kanker, maar aan wat anders. En ik ga net als vorig jaar alleen. Ik ga met de auto, met de auto daarheen. En ik ga daar vandaan door naar de Mont Ventoux... om daar de Tour de Wales aan te moedigen.
Oké.
Dus het is dat ook tegelijk mijn Franse vakantie.
Dat is die andere enge ziekte.
Ja.
Ja. Oké. Ik had nog een paar vragen nog achter de hand. Hè. Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij Team Kaars? En dan bedoel ik even de vaste vrijwilligers, hè, de ruggengraat van het geheel... En hoeveel, hoe noemen we dat? Vrijwilliger, loslopende vrijwilligers, ad hoc vrijwilligers.
Nou, ik moest die vraag had ik even niet verwacht. Ik heb hem even opgezocht in de groepsapp die wij hebben. Er zitten 21 vaste vrijwilligers bij Team Kaarsen.
Ja.
Verdeeld over een team beneden in Bourg-Toisan en een team boven in Alpe d'Huez. Wij worden aangevuld met een heel aantal losse vrijwilligers... die zich via een aanmeldsysteem kunnen opgeven... om bepaalde shifts bij ons te draaien. Hoeveel zijn dat er in totaal? Ik denk wel gauw 100. Die we in Frankrijk nog hebben. Gewoon spontane vrijwilligers.
Ja, ja.
Of mensen die ieder jaar toch maar even komen helpen... maar niet als vaste vrijwilliger.
En zitten daar, weer de bekende vragen, zitten ook Fransen bij...
Nee.
Dat weet ik niet.
Er zitten geen Fransen bij. Nee.
Nou, oké.
Het voordeel is, er komen wel Fransen om hun kaarsenetiketten te schrijven. Er komen immers mensen van alle talen. En binnen Team Kaarsen ben ik iemand die goed genoeg Frans spreekt, behoorlijk Frans spreekt. Om die Fransen te begeleiden bij hun etiketschrijverijen.
Nou, ik heb een goed nieuws voor je. Ik spreek geen woord Frans.
Nou.
En, maar na Alpe d'Huez wordt het beter. Dan de... Kijk even snel op de klok. Heb je zelf een dierbare aan wie je denkt... bij elke kaars die je aansteekt?
Ja, ik zou bijna zeggen wie niet. Wie heeft er niet een dierbare die iets met kanker heeft? Wat mijn persoonlijke motivatie is... Ja, dat speelt zich net als bij iedereen af. In de familie, in je vriendenkring... heel dicht bij je collega's, medesporters, ja.
Sporters, welke sport doe je? Ja, jij zegt medesporters.
Medesporters, ik heb veel geroeid. En ik heb daar ook in gecoacht. En een van mijn dames uit de damesacht... die sukkelt op het ogenblik met een kanker die heet PTO. Ik had er ook nog niet van gehoord... dat is een kanker die ze niet kunnen lokaliseren. Dat heet PTO, staat voor primaire tumor onbekend. En ook daarvoor is het van groot belang dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Dus men weet niet waar de primaire tumor zit, waar de veroorzaken van de ellende zit. Ja, en hoe moet je dan behandelen? En dat lukt toch? Na de diagnose is het toch al 2 jaar langer.
Oké. Ik kijk even snel op de klok. Kan ik de laatste vragen... Tot slot, hoe zie je de toekomst van deze kaarsenceremonie... en heb je voor jezelf nog doelen of dromen voor de komende jaren?
Ja, zie je nog toekomst? Ja, natuurlijk zie ik een hoop toekomst voor die kaartenceremonie. Ik denk dat het een mooie manier is om je emoties te verwerken en je verdriet vorm te geven of je wanhoop te uiten of je hoop te uiten. Ja, mijn droom is natuurlijk toch, maar kanker maar een chronische ziekte. Het bijzondere vind ik, dat was in 2010 een van de speerpunten van KWF Kankerbestrijding, voor wie immers alles wat we doen voor Alpe d'Huez bedoeld is. En het begint erop te lijken dat we dat speerpunt gaan realiseren in de loop van 15 jaar. Dus ja, je bijdrage, wat dan ook, hoe klein of groot ook, is daar gewoon van enorm belang.
Ja, dankjewel. Luisteraars, met deze laatste opmerking van Hendrien zou ik zeggen, wees niet bevreesd en trek je portemonnee en stort gewoon nog even wat geld, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Hendrien, hartstikke bedankt dat je hier was. Ik hoop dat je het leuk vond. Hè.
Graag gedaan.
Albert, jij bedankt.
Ja.
Peter, wat vond je ervan? Kriebelt het alweer? Frank, bedankt voor de knoppen en de muziek. En luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. Goedenavond.
Met jou. Ik heb het zelf al maanden over mij, maar ben eruit genoeg, vandaag ben jij. Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou? Het was een hel, maar echt, ik ben eruit. Kijk naar mij, ik huil niet meer, ik fluit. Hoe is het nou met jou? Maar lach me uit om wat verdronken hebt, gekwanseld en vergooid. Maar weet het waar je mij gebroken hebt. Sterker nu dan ooit. Lach me uit om wat verdronken heb, verkanseld en vergooid. Want weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Want weet dat ik nu sterker ben dan ooit.
Hoe is het nou met jou? Zo jarenlang met mij en ineens is het klaar. Ineens was je met hem voor mij al raar. Maar hoe was dat nou voor jou? Dan niet lukt.
En wat jammer.
Wat jammer was er, zeg maar, geen chemie. Jij weet het, schat, jij deed het, ik er niet. Dus hoe is het nou met jou?
Maar lach me uit om wat verdronken hebt, gekanseld en vergooid. Maar weet het waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit. Lach me uit om wat verdronken hebt, gekanseld en vergooid. Maar weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Sterker ben dan ooit. Hoor, ik dank je voor alles.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Combi Texel. Alle gemak voor computer en telefonie onder één dak. Ook voor drukwerk en grafisch design moet u bij Combi Texel zijn.
Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
6 uur, Renate Kok met het NOS Journaal.